weer te mogen zijn deze zondagmorgen. Oh, deze die mag af, hè? Dat is wel even prettig. Ik heb een whiteboard meegenomen en ik ga daar zo dadelijk iets op tekenen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kwam hier toe en ik zeg tegen Dimitri, ik zeg, weet je wat ik vergeten ben? Mijn stiften. Dus dat was niet zo handig. Maar gelukkig, we hebben een oplossing verzonnen, maar dit is een beetje een fijner stiftje. Maar ik hoef niet zo heel veel grote dingen allemaal op te schrijven, dus ik denk dat het wel gaat lukken. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 4, vanaf het eerste vers. Dat is eigenlijk wel een heel bekend gedeelte uit het leven van Jezus. Johannes hoofdstuk 4. Dat is het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus midden op de dag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. Ze zei tot hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt u dan aan het levende water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dit water op, dat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij, vrouw, de uren komt dat u nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat we weten. Want het heil is uit de Joden, maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei niemand, wat zoekt u? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zei tot de mensen, kom mee en zie een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet. Jezus zei echter tot hen, ik heb een spijs te eten waarvan u niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tot hen, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt u niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, sla uw ogen op en beschouw de velden, dat ze wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig, de een zaait, de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en u hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit de stad geloofden velen van de Samaritanen in hem, om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten ze hem bij hen te blijven, en hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om het woord, en ze zeiden tot de vrouw, we geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Heer, als we uw woord overdenken deze morgen, dan verlangen we er ook naar dat u degene bent die zelf tot onze harten wil spreken. Want u bent het zo waard dat uw stem wordt gehoord ook deze morgen. En daarom bidden we u om uw genade in Jezus' naam. Amen. Deze geschiedenis van die Samaritaanse vrouw, dat is wel een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt, hè, als je dat zo hoort en ziet. Maar ik wil eigenlijk nog een paar versjes lezen uit 2 Koningen 17. Dat is een geschiedenis die 6 eeuwen ongeveer daarvoor heeft plaatsgehad. 2 Koningen 17, even mijn bladwijzer inleggen. En daar lees ik vanaf vers 21... 2 Koningen 17. En daar staat. Toen God Israël had losgescheurd van het huis van David en zij Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israël van de Heere afgetrokken en hen grote zonden doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had. En ze weken daarvan niet af, totdat de Heere Israël voor zijn aangezicht verwijderde, zoals hij gesproken had door al zijn knechten de profeten. En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sefarwaim en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. Ze namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan. Dat zijn de Samaritanen waar we het over hebben. Het gedeelte wat we daarnet lazen, Jezus die die Samaritaanse vrouw ontmoette, hier lezen we over die Samaritanen. Die Samaritanen zijn mensen die uit allerlei volken zijn door de koning van Assur bijeen zijn verzameld en die in het gebied van Samaria, in het gebied van Israël zijn geplaatst. Jij eruit, zij erin. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Opgestaan, plaatsje vergaan. Dat is wat met die Samaritanen. Ze wonen in jouw huizen. Ze zitten op jouw stoel. Ze slapen in jouw bed. Ze oogsten wat jij hebt gezaaid. Ze slachten jouw vee. Ze koken uit jouw potten en pannen. Ze eten van jouw tafel met jouw borden en bestek. Hoe zou jij je voelen als dit jou zou overkomen? Hoe zou jij over deze mensen denken? Ik herinner me nog een film die ik ooit heb gezien over de Tweede Wereldoorlog, waar een Duitse legerafdeling kwam en een heel mooi herenhuis bezette. De eigenaars van het huis, het waren een stel welgestelde mensen, die mochten per gratie nog in de kelder van het huis wonen. Maar de rest van het huis mochten ze onder geen beding betreden. En die Duitse militairen, die leefden in dat huis. Dat waren mensen van hoge rang, vaak officieren, en die leefden daar. En die maakten lawaai, ze aten aan hun tafel. Ze rommelden in hun kasten, ze ontspanden zich in hun tuin, ze sliepen in hun bed, ze maakten van hun badkamer gebruik. En welke gevoelens zullen die eigenaars van dat huis hebben gehad over al die mensen die in hun huis bezig waren? Het was hun huis. Het was hun opgebouwde bezit. Hoe zouden die mensen zich gevoeld hebben? Hoe zou jij je voelen als het jou overkwam en mensen hebben jouw huis ingepikt en ze wonen in jouw huis, in jouw stad, in jouw land en ze maken gebruik van alles wat jij hebt opgebouwd. En dan was er nog iets met die Samaritanen. Die Samaritanen, dat waren mensen uit allerlei verschillende volken. En het waren mensen die, toen ze in het land kwamen wonen, toen brachten ze hun eigen goden mee. Ze bouwden hun eigen tempels. Ze stelden hun eigen priesters aan. En ze wisten helemaal niets van de God van Israël. Ze kenden God niet. Het volk Israël had er een potje van gemaakt, maar zij waren eigenlijk nog een graadje erger. Ze deden aan afgoderij met alle daarbij behorende tempelprostitutie, kinderoffers en noem maar op. Met andere woorden, dat wat er in het land kwam wonen was nog erger dan het volk wat God in ballingschap liet gaan. En daarom greep de Heere in toen dat nieuwe volk daar in dat land woonde. Vers 25 van 2 Koningen 17 zegt dan: in de eerste tijd nu dat ze daar woonden, vereerden zij de Heere niet. En daarom zond de Heere leeuwen onder hen, die sommigen van hen doden. Toen zei men tot de koning van Assur: de volken die u hebt weggevoerd in de steden van Samaria hebt doen wonen, kennen de juiste dienst van de God van het land niet. En daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden. En zie, deze doden hen, omdat zij de juiste dienst van de God van het land niet kennen. Toen gebood de koning van Assur: breng daarheen een van de priesters die u vandaar hebt weggevoerd, om daar te gaan wonen. Hij moet hun de juiste dienst van de God des lands leren. Toen kwam een van die priesters die men uit Samaria weggevoerd had. Deze ging te Bethel wonen en leerde hun hoe zij de Heere God moesten vereren. Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden. En ze plaatsten die in de tempels op de hoogte welke de Samaritanen hadden gebouwd. Elk volk voor zich in de steden waar ze woonden. De mensen van Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta van Nergal, de mensen uit Hamat van Azima en de Awieten van Nibgas en Tartak. De Sefarwieten verbrandden hun kinderen voor Adramelech en Anamelech, de goden van Sefarwaim. Daarnaast vereerden zij de Heere en stelden uit alle kringen priesters voor de hoogte aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogte. Dat was wat. Wat er allemaal over ze heen kwam. En dat allemaal omdat ze geen rekening hielden met God. Hun eigen goden vereerden zij met hun gruwelijke praktijken. En ze offerden zelfs hun eigen kinderen. Een van die goden van die volken, die heette Azima en die zag eruit als een leeuw. En dus zond God echte leeuwen die hun kinderen en die enkele van hun doden. God betaalde de Samaritanen, de nieuwe bewoners, met gelijke munt. En daarom, om die reden, regelt de koning van Assur een priester vanuit het volk Israël, die hun de godsdienst van de God van Israël moet gaan bijbrengen. Die hen moet leren om te offeren, die hen moet leren wat het is om die besnijdenis te houden, om te bidden. En zo leerde dat nieuwe volk in het land, leerde de God van Israël vereren. En daarnaast vereerden ze hun eigen goden. Dus je kreeg eigenlijk een beetje een mengeling van allerlei godsdiensten door elkaar. En het gevolg daarvan was, toen zo een eeuw later ongeveer heel veel Joden terugkeerden naar het land. Hè, denk aan de tijd van Ezra en Nehemia. Toen die Joden terugkeerden en de tempel begonnen te herbouwen en de muren van Jeruzalem begonnen te herbouwen. Toen zagen zij die Samaritanen en die Samaritanen die zagen zichzelf als... Wij zijn het volk van God. Wij zijn de ware Israëlieten. En ze noemden zichzelf de Shomerim, de behoeders van de Torah. Nou, hoe zou jij je voelen? Hoe zou jij je voelen als je uit je huis bent gezet? Als je uit je land bent gezet? En er zijn andere mensen die zijn in jouw land gaan wonen. Ze hebben jouw bezittingen ingepikt. En dan zeggen ze ook nog een keertje. Wij zijn het ware volk Israël. Wij zijn het ware volk van God. Hoe zou jij je voelen als dat zou gebeuren? Maar misschien moeten we het wel dichterbij zoeken. Misschien ben jij persoonlijk wel in je leven op de een of andere manier gekwetst. Omdat iemand anders op jouw stoel is gaan zitten. Omdat je gepasseerd bent door mensen. Dat je gepasseerd bent door je eigen baas of door collega's. Of misschien wel door je familie. Of door mensen die ooit jouw beste vrienden waren. Dat je denkt, ik had daar willen staan. Ik had zo graag op dat plekje willen zijn. Ik had daar op gehoopt. Wat doet het met jouw gevoelens om dat te moeten meemaken? Denk je dat je zoiets gemakkelijk van jezelf af kan zetten? Nou is er altijd door de eeuwen heen een soort vete blijven bestaan tussen die Joden en die Samaritanen. Vandaag de dag bestaan er nog steeds Samaritanen. Ze bestaan nog altijd. Het is weliswaar een hele kleine minderheid in het volk Israël. In het jaar 1917, toen bestonden er nog 146 Samaritanen op de hele wereld. Dat was alles wat er nog aan Samaritanen bestond. En vandaag de dag zijn het er ongeveer een 800. Dat zijn alle Samaritanen die er nog bestaan. Maar ze bestaan nog steeds. En het zijn er ooit een 3 miljoen geweest. En ze zeggen van zichzelf, die Samaritanen, die zeggen van zichzelf, wij zijn de oorsprong van het Israëlische volk. Wij zijn de erfgenamen van het koninkrijk Israël. En ze geloven dat wanneer de Messias terugkomt op de berg Gerizim, zij geloven dat Jezus terugkomt op de berg Gerizim, dat zij, die Samaritanen, dat zij de uitverkorenen zijn. Nou, je kan je voorstellen dat dat een conflict geeft met het volk Israël. Dat ga je niet zomaar even accepteren. Omdat ineens een ander volk in jouw plaats zegt het ware volk van Israël te zijn. Het ware volk Israël te zijn. Nou, wat lazen we in Johannes 4, Daar lazen we in vers 4, Jezus kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt u als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Joden gaan niet om met Samaritanen. Dat was echt dat was nat dan. Dat deden de mensen gewoon niet. Daarin waren de Joden, zowel als de Samaritanen, heel principieel. Je gaat niet om met elkaar. De een zag de ander als een soort plagiaatvolk, een namaakvolk, een imitatievolk. Ze zagen de anderen als tweederangs burgers, als een soort collaborateurs. Die Samaritanen hadden een soort besmettelijke ziekte, zo zagen de Joden dat. Ze hadden een soort besmettelijke ziekte. Het woord Samaritaan was een soort scheldwoord geworden. En de Joden die gingen met een grote boog om die Samaritanen heen. Je kent misschien wel het verhaal van die barmhartige Samaritaan. Hè? Die man die daar in elkaar geslagen was en half dood aan de kant van de weg ligt. En dan komt er een priester en hij verlangt dat hij hulp krijgt van die priester. Gaat niet door. Komt een leviet. En hij verlangt dan die hulp van die leviet. Ook die leviet die gaat met een grote boog om hem heen. En dan komt die Samaritaan. Nou, die man die verwacht helemaal geen hulp van een Samaritaan. Want de Samaritanen gaan normaal met een grote boog om de mensen heen. Maar deze Samaritaan die ontfermt zich over deze man. Een heel mooi verhaal. Nou, daarom heb ik dat bord hier neergezet. Ik wil eens even een kaartje tekenen. Gaat het met die microfoon? We gaan even kijken, is die lang genoeg? Maar oh, we zien wel. Lukt het niet? Nee, dat lukt niet. Dan gaan we zonder. Praat wel wat luider.
Zo, dat herkennen we misschien wel, hè? verder naar Jeruzalem wilde reizen. Dan was het gezegd door Samaria. Maar dat was voor de mensen eigenlijk nadam. Deze afstand, dat is een afstand van, laten we zeggen, 160, 170 kilometer, zoiets. Maar wat deden de Joden als ze daar vandaan gingen reizen? Dan gingen ze door Decapolis, door Perea. En dan reisden ze zo naar Jeruzalem. Dat was zo even een 50 kilometer extra. En dat ging allemaal te voet. Hè? 150 kilometer, dat is ongeveer 5 dagrijden, 5-6 dagrijden, zoiets. Dus als je op zondag, direct na de Sabbat, vertrok, dan kon je mooi voor de volgende Sabbat, kon je hier zijn. Maar door die 50 kilometer extra, kostte je zomer even twee dagen extra. Maar de mensen hadden het ervoor over om om Samaria heen te gaan, van Galilea naar Judea en omgekeerd. Dat was eigenlijk een beetje de situatie. Dat is alles wat ik door het leven. Dus meer niet, dit is gezien. Hè? Dus dat valt mee. Nou.
Dus ja, zo zag de kaart van Israël eruit in die dagen. De Joden gingen om Samaria heen. Je ging niet zomaar met die Samaritanen om. En de mensen waren daar echt heel consequent, heel principieel in. En dan lazen we deze morgen dat Jezus door Samaria heen moest gaan. Nou ja, ik weet niet, had Jezus echt geen andere keus? Kon hij echt niet om Samaria heen? Misschien wel, misschien niet. Maar voor Jezus was door Samaria heen gaan de enige juiste optie. Het was gewoon voor Jezus een doelbewuste keuze. Maar het was wel een hele ongebruikelijke keuze. Voor iedereen was dat vreemd. Het was voor die vrouw die Jezus ontmoette, voor die vrouw was het vreemd. Voor de discipelen was het vreemd. Ik denk voor de inwoners van Samaria was het vreemd. Voor iedereen was dit een ongewone keuze. Maar Jezus ging niet met een grote boog om de mensen heen. Dat is het unieke van Jezus. Dat is het bijzondere van Jezus. Hij ging niet met een grote boog om de mensen heen. Hij zocht ze op. Jezus is gekomen, en dat zegt hij ook tegen die vrouw, om een bron van levend water te zijn. En zo is het eigenlijk ook met ons. Hij gaat niet met een grote boog om ons heen. Hij gaat niet om ons leven heen. Ook al voelen we ons misschien heel erg slecht. Ook al voel je je misschien een zondaar. Ook al voel je je misschien een mislukkeling. Jezus wil er juist voor je zijn. Ken jij van die mensen die misschien wel met een hele grote boog om jouw leven heen gaan? Of zijn er misschien mensen waar jij zelf met een grote boog omheen gaat? Kan zomaar zijn, hè? Wat zou Jezus doen? Hè? We kennen dat armbandje wel. Wat zou Jezus doen? What would Jesus do? Het is een goede vraag om ook in deze situatie dat onszelf af te vragen. Jezus antwoordde, ik lees ietsje verder in Johannes 4. Jezus antwoordde en zei tot de vrouw: indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Ze zei tot hem: Heere, u hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt u dan aan levend water? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde? Maar Jezus antwoordde en zei tot haar: een ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwigen leven. Jezus geeft levend water. Het water wat uit de put komt, dat is water wat weer dorst geeft. Water uit de put, dat zou je kunnen vergelijken met eigenlijk alle dingen in ons leven die ons vreugde kunnen geven, maar voor een korte tijd. Vreugde voor het moment. Wij zoeken in ons leven het vaak op in vluchtige dingen. We willen een mooi huis. We willen een mooie auto. We willen misschien een verre vakantie. Een relatie. Een kind. Dat zijn allemaal dingen waar wij op een gegeven moment onze vreugde in kunnen zoeken. En het zijn allemaal zaken die op zich ook prima zijn. Er is niks verkeerd met die wensen. Maar al die wensen, al die verlangens geven ons geen blijvende vervulling. Het is als water uit een put. Je hebt ervan gedronken, maar na verloop van tijd krijg je opnieuw dorst. Al snel komen die momenten in ons leven dat we ook al die dingen die we hebben vergaard in ons leven, dat we ze gewoon zijn gaan vinden. En dan krijgen we opnieuw dorst. Of het kan zelfs zijn dat we de keerzijde van die dingen gaan ontdekken. Het leek allemaal zo mooi, al die dingen die we hebben vergaard, maar die dingen hebben uiteindelijk ook nog een keer een negatieve kant. En dan willen we een nog mooier huis. Of we willen een nog duurdere auto. Of een nog verdere vakantie. Of nog weer een andere relatie. Of nog een kind. En dat kan zo inderdaad gaan. En daar tegenover, tegen al die dingen die wij zelf kunnen vergaren, daar tegenover is Jezus die water geeft wat leven geeft. Het water wat Jezus geeft, is water wat ons blijvende vreugde mag geven, maar wat ons vrij mag maken. Jezus geeft water wat ontspringt ten eeuwige leven. Nou, we weten allemaal, water kost eigenlijk bijna niets. Niets tot bijna niets. Je draait de kraan open, je trekt een fles open, of je komt bij een bron of bij een rivier en je hebt water. En het is gratis. Maar stel je eens voor dat je in een snikhete woestijn een hele dag gewandeld hebt. En al het water wat je bij je hebt in je fles, in je kruik, dat is allemaal op. Er is geen water meer. Nou, op zo'n moment verlang je niet naar een dure auto. Op zo'n moment verlang je niet naar veel geld op de bank. Op zo'n moment verlang je alleen maar naar water. Je wilt water hebben. En zo is het met dat levende water wat Jezus geeft. Op geen enkele andere manier is dat mogelijk. Alleen Jezus is de bron van levend water. Dus als Jezus vanuit Galilea naar Judea gaat, dan gaat hij dwars door Samaria heen. En dat is een doelbewuste reis. Omdat Jezus levend water wil brengen voor de Samaritanen. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, staat er in Johannes 8, zult u werkelijk vrij zijn. Heeft het leven jou gebracht, waar je op gehoopt had? Ben jij gelukkig met je leven? Waar is jouw leven op gebouwd? Wat is de bron waaruit jij put in jouw leven? In vers 15 van Johannes, daar staat: de vrouw zei tot hem: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. En Jezus zei tot haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. En Jezus zei tot haar: terecht zegt u, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem: Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u lieden zegt... Oh, zover hoef ik trouwens niet eens te lezen. Jezus is iemand die prikt dwars door het leven van deze vrouw heen. Jezus die kent haar hart, hij kent haar gedachten. En Jezus is in staat om deze vrouw te bevrijden van al die dingen die haar zo vasthielden. En dat was nodig om ten volle als een bevrijd mens in het leven te kunnen staan. Maar wat komt Jezus tegen als hij door jouw leven heen prikt? Als hij in jou in staat is om in een gesprek datgene te zien wat je misschien al die tijd verborgen hebt gehouden? Welke verborgen kantjes zouden er bij jou naar boven komen? Welke verborgen kantjes houden jou gevangen? Jezus kent ons hart. Jezus kent onze gedachten. En hij verlangt ernaar om daar dwars doorheen te prikken. We hadden een buurman. Een man die erg ziek was. En die is kort geleden, een jaar geleden ongeveer, gestorven. Het was een man die liep elke dag met pijn. En je zag dat hij pijn had. Hij liep met een stok en zijn huis was een grote puinhoop. En het stonk in zijn huis. En hij had met niemand contact en hij weigerde ook elke medische hulp. En die man die heeft lang gesukkeld. En het was iemand die probeerde om alles zelf op te lossen. Ook de dingen die hij niet zelf kon oplossen. Hij probeerde het allemaal zelf op te lossen. En verleden jaar is die man gestorven. Maar ik denk wel eens, waarschijnlijk had deze man nog geleefd als hij eerlijk was geweest en hulp had willen aanvaarden. Maar hij wilde het niet, want hij was bang voor die korte pijn. Maar soms is een korte pijn noodzakelijk. Soms is confrontatie noodzakelijk om werkelijk tot genezing te komen. En zo is het ook met ons leven. We moeten toelaten dat Jezus, of soms dat iemand anders, dwars door je leven heen prikt. We moeten toelaten dat er vragen gesteld worden. We moeten toelaten dat er iemand is die jou durft te wijzen op onze valkuilen of op onze fouten. En durven wij misschien zelf ook af en toe eens bij iemand anders door te prikken in de dingen die misschien nodig zijn om tot genezing te komen. Nou oké, dit verhaal wat we gelezen hebben, dat eindigt dan met die hele horde Samaritanen die naar Jezus toe komt. En ze geloven uiteindelijk allemaal in Jezus. In de eerste instantie om wat de vrouw zegt, maar later zie je dat ze geloven niet alleen maar om wat de vrouw zegt, maar om wat ze zelf hebben gehoord. Er is levend water, ook voor de Samaritanen. Bij Jezus zijn de rollen omgedraaid. Jezus ziet de Samaritanen wel staan. En hij zegt later zelfs tegen zijn discipelen, aan het einde van het Matthäus-evangelie kan je dat lezen, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. De Samaritanen krijgen een heel bijzondere plaats in het onderwijs van Jezus. Er is geen veroordeling, ook niet voor de Samaritanen. En later in Handelingen 8 zien we Filippus, die predikt te Samaria en dan komen er vele mensen tot geloof. En in Handelingen 9, daar lezen we dat er een hele gemeente is ontstaan in Samaria. Bij Jezus is er plaats voor de Samaritanen. Bij Jezus is er ook plaats voor jou. Hoe zal Jezus naar jouw leven kijken? En hoe kijk jij naar je naaste? Ik denk dat er belangrijke vragen zijn voor onszelf om ook eens over na te denken en bij stil te staan. Zullen we nog samen de Heer danken. Heer Jezus, wat is het geweldig dat u een Heer bent die dwars door ons heen kijkt. En die in uw liefde ons niet veroordeelt, maar juist uw liefde toont om daarin ook genezing te brengen. Heer Jezus, u bent de bron van levend water, ook voor ons leven. Al dat water wat we drinken uit flessen, uit de kraan of wat dan ook, dat geeft ons opnieuw dorst. Maar het water wat u wilt geven, is een water wat, als we daarvan drinken, hebben we geen dorst meer in eeuwigheid. Heer Jezus, leer ons om uit die bron te putten. Leer ons om zo voor u te leven en u te dienen. Leer ons om zo van u te mogen genieten en aan uw voeten te zitten. Te ontvangen genezing, reiniging en nieuw leven. Dank u wel We prijzen uw grote naam. Amen.